Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, in deze tweede aflevering van onze voettocht van het monastère de Chevetonie naar Onze Lieve Vrouw van Beaurain, waar we als tussenstop te gast zijn bij de Fraternité de Tibériade in Lavaux-Sainte-Anne. In een vorige aflevering trokken we stevige wandelschoenen aan, namen een goed gevulde rugzak mee en reisden per trein naar het station van de stad Ciney in het bisdom Namen. Van daaruit namen we een bus gedurende ongeveer een goede 25 minuten naar het monastère de Chevetonie, waar we reeds mochten proeven van de westerse en oosterse traditie en liturgie die in de kloostergemeenschap beleefd wordt. Na een begroeting door vader Abt kregen we pater Jean Gijsens te spreken. Benedictijn dus, want de gemeenschap zijn Benedictijnse monniken, die na enige andere wateren te hebben doorzwommen, zijn plaats vond in het Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix, zoals het klooster officieel heet. We stonden stil bij de oecumene en bij het belang van te ademen met twee longen, de westerse en de oosterse. Verder leerden we meer over een prachtige icoon die bewaard wordt in het klooster en dateert uit de 17e eeuw, Shigrani Mladensa, of Onze Lieve Vrouw met het kind dat opspringt van vreugde. Wat ik er vorige keer niet bij vertelde, was dat we ons bezoek besloten met het zingen en bidden van het middagofficie in de Latijnse kerk. En konden we natuurlijk ook nog een bezoek brengen aan de prachtige, indrukwekkende Byzantijnse kapel. Trouwens, als u graag beelden wil zien, ga gerust naar onze website www.radiomaria.be. Ga naar de pagina van het programma Pelgrim in Eigen Land. Dat vindt u door ofwel op het artikel te klikken natuurlijk van de desbetreffende aflevering, of u gaat naar programma's van A tot Z, vervolgens naar de P en daar vindt u Pelgrim in Eigen Land. Wanneer u daarop klikt, dan ziet u een overzicht van alle tochten die we tot nog toe hebben gemaakt. Bij iedere aflevering hoort niet alleen een mooi overzicht van de foto's, een kort artikel, maar ook een interactieve kaart. Daar ziet u de route die we hebben afgelegd. Iedere indicatie op die route kan aangeklikt worden en dan ziet u de foto's die we hebben gemaakt gedurende deze tocht. Voor deze tocht waren dat er trouwens aanzienlijk meer dan de vorige en die zullen ook allen online geplaatst worden. Daarnaast heeft u een interactieve tijdlijn waar u eveneens enkele beelden te zien krijgt. Van daaruit zijn we te voet richting La Chapelle Reine Astrid getrokken. Dat horen we ook zo meteen, maar we kunnen toch even de tijd nemen om stil te staan bij het leven van een van de zeer geliefde koninginnen der Belgen. Ze werd geboren als Astrid Sophia Lovis Tira op 17 november 1905. En wel te Stockholm in Zweden. Ze was de dochter van prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van Denemarken. Haar zus, Merta van Zweden, was kroonprinses van Noorwegen en zij is ook trouwens de moeder van de huidige koning Harald V van Noorwegen. Een beetje vaderlandse geschiedenis kennen we nog wel. Zo weten we dus dat onze eerste koning, koning Leopold de I, was, die vervolgens werd opgevolgd door zijn zoon, Leopold de II, en daarna, tijdens de periode van de Eerste Wereldoorlog, besteeg koning Albert de I de troon van België. En zijn zoon, die eveneens de naam Leopold droeg, zou zich dus verloven met de Zweedse prinses Astrid, die van zodra ze verloofd was ook haar geboorteland verliet. Ze won onmiddellijk de harten der Belgen toen ze na aankomst in Antwerpen haar verloofde Leopold dol verliefd in de armen vloog en daarbij alle protocol vergat. Op 4 november 1926 volgde een sprookjeshuwelijk in Zweden en vervolgens 6 dagen later ook in België. Het gehuwde paar woonde eerst in het Bellevue-paleis in Brussel, waar ze ook hun eerste kindje kregen, prinses Josephine Charlotte. Nadien verhuisden ze naar het kasteel van Stuyvenberg, waar de latere koningen Boudewijn en Albert II werden geboren. Trouwens, alle kinderen die toen op dezelfde dag als Albert geboren werden, kregen in het ziekenhuis zakjes doopsuiker toegestuurd van de koninklijke familie. Het was een teken van het karakter van de koningin. Toen koning Albert de I overleed in 1934, werd de kroonprins koning Leopold de III en zijn echtgenote werd koningin Astrid der Belgen. Uiteindelijk zou ze de liefde voor de kerk ook omarmen en zich bekeren tot het katholieke geloof. Zij deed enorm veel aan naastenliefde en organiseerde zelf inzamelacties ten behoeve van de minder bedeelden. Velen zouden haar mogen ontmoeten, bijvoorbeeld toen ze haar aanschreven met schrijnende verzoeken en ontdekten zo de warme persoonlijkheid van de vorstin. In het jaar 1935, ze was toen amper 29 jaar, was ze met de koning in Zwitserland in Küsnacht. Tijdens een uitstapje met de wagen verloor koning Leopold de III de controle over het stuur en kwam de jonge koningin abrupt om het leven. De koning bleef vrijwel ongedeerd. Het Belgische volk was in diepe rouw en treurde omwille van de kinderen die op zulke jonge leeftijd hun moeder verloren. Het zou koning Leopold de III voor de rest van zijn leven diep tekenen. De koppen in de kranten in ons land op dat moment spraken boekdelen. Als in ons land de stenen konden wenen, zij zouden het doen, want ieder betreurt haar verlies zoals men het verlies betreurt van zijn eigen dierbaren. Küsnacht schonk het stukje grond waar het ongeluk plaats had gevonden aan koning Leopold, waarop hij een kapel liet bouwen ter nagedachtenis aan de koningin en om de bezoekers en de pelgrims te vragen te bidden voor haar zielenrust. Ja, het was een tragische gebeuren, een heel droevig gebeuren. Heeft het Belgische volk ook echt heel diep geraakt. Die jonge Zweedse prinses, die dat protocol van het Belgische Hof ook niet helemaal gewoon was, die kon daardoor heel snel eigenlijk het hart van de Vlamingen, de Walen, de Brusselaars, van alle Belgen winnen. En dus, op het moment dat zij overleed, ja, was het land eigenlijk in shock. En beelden die bestaan van de begrafenis bijvoorbeeld, ja, die tonen dat heel duidelijk. De reden waarom dat we dus even blijven stilstaan, is omdat we nu langsheen een bos zullen trekken richting Briquemont, waar een kapel staat die toegewijd is aan koningin Astrid. Ondertussen hebben we Chevetonie achter ons gelaten, het klooster van Chevetonie, en zijn doorheen een modderig bosgebied getrokken, waarbij we een kleine rivier hebben gevolgd. Nu, ik moet u even waarschuwen, het is zo dat dit blijkbaar een domein is waar ook gejaagd wordt. Nu, ik had heel veel geluk. Ik had de waarschuwingsborden helaas niet gezien. Dus mocht u deze route ook opnieuw willen doen, is het echt wel goed om te zoeken naar een alternatief. Misschien meer conventionele wegen, die kunnen uiteindelijk ook tot deze plaats leiden waar we nu staan. Dat is Briquemont. En meer bepaald bij de Chapelle Saint-Nicolas de Briquemont, of de Sint-Nicolaas-kapel van Briquemont. Het is eigenlijk zo dat reeds vanaf de 12e eeuw een kapel hier gebouwd was die toegewijd was aan de heilige Nicolaas. Of althans zich in de buurt zou bevonden hebben van het kasteel van de voormalige heerlijkheid van Venagne, wat de oude naam is van de rivier de Vachaux, die hier vlakbij stroomt. Deze kapel zou echter vernietigd worden door de Armée Lorraine in het midden van de 17e eeuw. Deze kapel waar we ons aan bevinden heeft onderdeel uitgemaakt van het kasteel dat rond de 15e eeuw werd gebouwd door Guillaume de Tweede de Spontaan. Die heer die de titel de Venagne droeg in 1465 en dan veranderde in de Briquemont in 1485, heeft uiteindelijk zijn laatste rustplaats gekozen in de kerk Saint-Nicolas de Venagne. In 1770, en dat zien we hier ook in de ingang van de deur gegrift, werd de gevel sterk gerestaureerd. Tot 1914 zou het een plaats zijn waar vele pelgrims naartoe komen. Maar daarna ging dat eigenlijk achteruit. In 1936 is deze kapel veranderd naar een gedenkplaats die toegewijd is aan koningin Astrid, die overleed in 1935 in Kusnacht in Zwitserland. In 1947 zou het de gemeenschap van Montgautier zijn die belangrijke herstellingen zou uitvoeren in 1949, 1956 en 1966. Vandaag staat ze dan ook eigenlijk gekend als de kapel koningin Astrid, Chapelle Reine Astrid. Het interieur van de kapel is heel eenvoudig gehouden. En er is ook een beeld van Onze Lieve Vrouw aanwezig in de kapel. Ja, helaas is het niet mogelijk om de kapel zelf te bezoeken. We moeten ons een beetje, zeg maar, baseren op de informatie die buiten de kapel is aangebracht door de toeristische dienst van Wallonië. Want dit is natuurlijk een beschermd patrimonium. Het is een prachtige kapel. Ga zeker eens kijken naar de foto's op de website. Dat geeft u een goed idee van deze oude kapel. Wel, we kunnen misschien niet naar binnen gaan. En we hebben daarnet natuurlijk Onze Lieve Vrouw ook al begroet in het Monastère de Chevetogne. Toen we aan de icoon van la Réjouissance de l'Enfant stonden. Maar laten we deze gelegenheid nemen om even uit te rusten, maar vooral toe te wijden aan het gebed. We bidden samen een Onze Vader en een Wees gegroet, alvorens wij onze tocht richting La Vaux-Saint-Anne zullen verder zetten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een prachtige plaats om even uit te rusten. Het stadje Briquemont en La Chapelle de la Reine Astrid, toegewijd aan de heilige Nicolaas oorspronkelijk. Wel, en daardoor kunnen we toch ook wel zeggen dat we ons gebed kunnen bestemmen voor de zielerust van koningin Astrid en misschien ook een uitbreiding daarvan aan de koninklijke familie. Het is ook goed om eraan herinnerd te worden dat wij moeten bidden voor onze leiders. En de geschiedenis die wil het zo dat wij als land een koninkrijk zijn. En daarom is het ook goed, staat ook in de psalmen trouwens, om vaak voor de koning te bidden. Over de koning gesproken, wij bevinden ons eigenlijk niet zo heel ver, ik denk een vijftal kilometer, van Sérignan. Het kasteel van Sérignan is eigenlijk een buitenverblijf van de koninklijke familie. Dat ook een belangrijke rol heeft gespeeld in bijvoorbeeld toen koningin Fabiola, toen nog geen koningin, werd voorgesteld aan de pers en aan het Belgische volk. Dus tijdens die persconferentie die traditioneel daarbij hoort, dat was op het kasteel van Sérignan. Als ik me niet vergis, heeft koning Albert II daar ook de toenmalige formateur, Di Rupo, uitgenodigd. U weet, die periode waar we een record hebben gehaald waar we niet bepaald trots moeten op zijn, dat we geen regering konden vormen. U herinnert zich die periode ongetwijfeld wel. Toen is Elio Di Rupo uitgenodigd geweest als formateur door koning Albert II op het kasteel van Sérignan. Het geeft een beetje een duiding van dat kasteel, dat dus wel een bepaalde rol inneemt in het leven van de koninklijke familie. Ik denk ook dat er enkele kleinkinderen van koning Albert II daar gedoopt zijn. Misschien komen we er straks nog langs. Het zal een beetje afhangen van de route die we kiezen. Er zijn twee mogelijkheden. De ene route die leidt automatisch voorbij Sérignan. De andere gaat er eigenlijk eerder langs. We komen er straks misschien nog wel voorbij. Tijd om opnieuw de rugzak op te nemen, want die staat hier zo mooi tegen de muur van de kapel te wachten op mij om opgenomen te worden. Tijd om verder te gaan en dit pittoreske dorpje te verlaten. We gaan opnieuw de weg kiezen en we zullen zien wat God ons nog op deze pelgrimstocht van vandaag brengt. Vlakbij de kapel heb ik toen ook de gelegenheid genomen om iets te eten. En ook op deze tocht kwamen we een hond tegen. Het wordt zowaar een vast onderdeel van onze pelgrimstochten, maar het is iets waar we ook voor moeten waarschuwen, dat op vele plaatsen, zeker waar boerderijen en landerijen zijn, de honden loslopen en vaak niet sterk gedomesticeerd zijn. Dat hebben we bijna aan den lijve mogen ondervinden. Plots kwam er een herdershond achter de hoek vandaan, lief kwispelend, met onschuldige blik in de ogen. Denkend dat het dier hongerig was, gaf ik het een klein beetje eten dat het gretig opat. Plots keerde echter de houding van de hond en probeerde hij met een snelle knauw in mijn arm te bijten. Gelukkig kon ik tijdig mijn arm terugtrekken. Ik deinsde terug, waarna de hond dreigend met ontblote tanden duidelijk maakte dat ik niet langer welkom was. Het was, eerlijk gezegd, toch even een gevaarlijke situatie. Eén verkeerde beweging en de hond zou mogelijk kunnen aanvallen. Uit mijn vorige tocht had ik toch reeds geleerd dat het gebed op zulke momenten misschien nog het enige is wat echt kan helpen. Er was geen mens in de buurt die me op een andere manier te hulp zou kunnen komen. Een kort gebed. De hond liet mijn lunch links liggen, draaide zich om en ging in een grote boog om me heen om vervolgens de omliggende struiken in te duiken richting de velden vlakbij. Toch ook weer zo een opmerkelijk iets en toch wel iets om echt op te letten, die honden die loslopen en die mogelijk ook gevaarlijk kunnen zijn. Gelukkig gaat de Heer en Maria met ons mee en wie weet zat koningin Astrid er ook wel nog voor iets tussen. Het was tijd voor ons dan om de rugzak opnieuw op te nemen en de route aan te vangen richting Sérignan, waar ook het buitenverblijf van de koninklijke familie gevestigd is en wat we ook op onze route zijn tegengekomen. Veel mensen ben ik op deze tocht niet echt tegengekomen, behalve tussen Briquemont en Sérignan, we waren al goed onderweg, kwam er een wandelaar van de andere kant en aan de andere kant van de straat in tegenovergestelde richting mij tegemoet. Gelegenheid dus om even gedag te zeggen en een kort interview te houden met Jean Bacchus. We bevinden ons natuurlijk in het gebied van ons land waar men Frans spreekt. U zal dan ook horen dat het overgrote deel van dit interviewtje in het Frans is. Daarna geef ik u graag nog een vertaling. En beste luisteraars van Radio Maria, terwijl ik onderweg ben van Briquemont naar La Vaux-Sainte-Anne, dat is nog een heel eindje van hier, zag ik een medewandelaar de andere richting uitgaan en sta ik ondertussen bij Jean. Jean, merci de prendre un peu de temps. Est-ce que c'est peut-être possible de vous présenter un peu à nos auditeurs?
Oui, je m'appelle Jean, j'ai 63 ans, je suis retraité de la SNCB. J'habite Namur et ici je vais chez mon père à Buissonville, un petit village. Et voilà, et donc je marche beaucoup, je fais beaucoup de vélo, mais cette année-ci, j'ai un projet au mois de septembre d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et le Camino Frances. Et donc j'ai abandonné le vélo pour marcher.
U hoorde dus dat ik Jean dankte om even wat tijd te nemen en ik vroeg hem of het mogelijk was om zich even voor te stellen aan onze luisteraars. Hij vertelde dat hij dus Jean heet, 63 jaar is, in Namen woont en gepensioneerd, voormalig werknemer van de SNCB. Hij vertelde dat hij op weg was naar zijn vader in Buissonville, een klein dorpje. Dat hij veel wandelt en veel fietst, maar dat hij dit jaar een speciaal project heeft om in de maand september naar Santiago de Compostela te gaan, om de Camino Francese te bewandelen. En hij zei dus, ik heb dus de fiets laten staan om te voet te gaan. In het tweede deeltje van dit korte interview zeiden we dus dat we ook de fiets hebben laten staan. U weet dat voor zij die al een tijdje meegaan met Pelgrim in Eigen Land, dat we al enige tochten met de fiets ook hebben gedaan natuurlijk. En ik zei hem dat het werkelijk een geschenk van God was hem te ontmoeten zo vlak voor het moment dat hij zich aan het voorbereiden is om naar Compostela te gaan. Vervolgens vroeg ik hem of hij gelovig is, of het iets is wat hij doet om God te vinden, wat meer spiritualiteit te vinden in zijn leven, of omwille van een andere reden.
Mais c'est super parce que nous avons abandonné le vélo aussi pour aller à pied aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un don de Dieu. Jusqu'avant le moment que vous êtes en train de préparer votre route vers Compostelle, est-ce que vous êtes croyante? Est-ce que c'est quelque chose pour trouver Dieu, d'avoir un peu de spiritualité ou une autre raison?
Je ne suis pas croyant. Alors, je viens d'une famille très croyante, j'ai fait mes études chez les jésuites, et donc j'ai un grand respect pour la religion, mais moi-même je ne suis pas croyant. Mais j'ai un grand respect, et le défi, il est quand même d'abord pour moi sportif, et quand même aussi spirituel. Je pense, avec mon ami a fait le planning, c'est 34 jours, je crois. Et donc, on a choisi le mois de septembre. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Et voilà, il y a une grande préparation à faire. Mais on a confiance et voilà.
Ik ben niet gelovig, maar ik kom uit een zeer gelovige familie. Ik heb school gelopen bij de Jezuïten en ik heb een groot respect voor het geloof. Zelf niet gelovig, maar ik zeg het nog eens, ik heb een heel groot respect. En voor mij is het doel van het wandelen dus, eerder sportief, maar misschien ook wel spiritueel. Ik denk dat we ongeveer 34 dagen onderweg zullen zijn. We hebben de maand september gekozen, ik hoop dat het niet te warm wordt, er moet nog heel wat worden voorbereid, maar we hebben ook veel vertrouwen.
Pour tous nos auditeurs, c'est vraiment une invitation de prier pour vous, pour votre préparation et pour votre route. Et nous prions pour vous, pour votre ami aussi.
Voilà, je vais dire un petit mot, beste vriend van Vlaanderen. Ik spreek ook Nederlands, maar niet perfect. Maar ik heb in Brussel gewerkt en ik heb veel vrienden in Vlaanderen. En dus, we blijven samen in België, Vlamingen en Walen.
Absoluut, dat kunnen we enkel maar beamen. Jean, je vous remercie de tout cœur. Bonne route pour vous, pour votre ami aussi, et peut-être à la prochaine.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
En dus vervolgens zei ik hem dat het voor al onze luisteraars een uitnodiging is om te bidden voor hem, voor de voorbereiding. En dat we ook voor hem en voor zijn vriendin, waarmee hij deze tocht zal ondernemen, zullen bidden. En dan hoorde u natuurlijk ook nog de boodschap in het Nederlands van Jean, die ik daar op de weg tussen Briquemont en Sérignan mocht ontmoeten. Eerlijk gezegd, het was een heel korte ontmoeting, maar zo gaat dat natuurlijk op de weg. Mensen zijn onderweg naar iets, hebben vaak ook een bepaalde tijdsplanning in gedachten, ook ik natuurlijk. En dan zijn dat hele korte ontmoetingen, maar die toch zeer treffend kunnen zijn. En dat was ook zeker het geval met Jean. Later hebben we trouwens ook nog even onze gsm-nummers uitgewisseld, heb ik hem een berichtje gestuurd om hem te danken en kreeg ik ook een heel mooi bericht van hem terug. Kijk, het is een uitnodiging voor ons allen om voor hem en voor Agathe, de dame waarmee hij deze tocht zal ondernemen, te bidden. Dat God hen mag geven wat hij wil geven op de Camino. Zo zetten wij onze tocht verder naar Sérignan. En dat is een stad die gekend is dus omwille van het feit, ja, niet alleen dat de koninklijke familie daar een buitenverblijf heeft, maar dat het ook een rol speelt ook in onze vaderlandse geschiedenis. Bovendien is het bijzonder feeriek om er langs te wandelen. Het is bijna een sprookjeskasteel, zou je kunnen zeggen. Het ligt in de hoogte, je kan het ook van ver zien en het levert zeer mooie foto's, beelden ook op. Mocht u er de gelegenheid toe hebben, is het zeker een mooie plaats om te gaan wandelen en te genieten van de natuur en van Gods schepping. De naam van het kasteel is dan ook Koninklijk Kasteel van Sérignan, of Château Royal de Sérignan. Hoog op een rots gebouwd en gelegen aan de rivier de Lesse. Met zijn bossen, rivieren en uitgestrekte jachtgebieden werd het aangekocht in mei 1840 door koning Leopold I van België, op verzoek van zijn echtgenote koningin Louise Marie. Hij liet eerst een jachtslot bouwen op een terras dat uitzicht bood over de diep beboste vallei van de Lesse. Bossen trouwens die bekend zijn omwille van hun everzwijnen. En nadien heeft koning Leopold II er een kasteel in neogotische stijl laten bouwen. Dat was een opdracht die werd gegeven aan de toenmalige architect van het hof, Alphonse Ballat. Een beetje bijkomende informatie, zeg maar, over het kasteel, omdat u het ook zo duidelijk ziet liggen wanneer u langs de weg komt. Wanneer we voorbij het kasteel kwamen, hebben we dan onze tocht verder gezet, onder meer naar Rue des Platanes, met de bedoeling om de Lesse over te steken. En dan kom je eigenlijk voorbij het oude station van Villers-sur-Lesse, dat de volgende stad is die we wilden aandoen. Wilden aandoen, want het was helaas niet mogelijk. U herinnert zich ongetwijfeld de overstromingen die in deze gebieden hebben plaatsgevonden, die aan zoveel mensen het leven hebben gekost, maar die ook enorme verwoestingen hebben veroorzaakt. Het zijn beelden die we niet snel zullen vergeten. En vandaag de dag zijn de gevolgen daarvan nog steeds zichtbaar. U kan de foto's gaan bekijken op de website, waar dus twee bruggen die eigenlijk over de Lesse gaan, werden weggespoeld. In een poging om het eerste deel van de Lesse over te steken, dat was nog gelukt, maar de tweede brug was absoluut onmogelijk om daar de rivier over te steken. Daar stond ik dan. Nog een goede 10 kilometer voor de boeg, amper 2 uur dat het nog licht zou zijn, en dus met het risico dat, mocht ik zelfs over de rivieren geraken, dat ik nooit voor het donker in Lavaux-Saint-Anne zou kunnen aankomen. Het was echt opnieuw een moment waarop men beroep moet doen op de Heer. Op het moment dat ik bedacht dat het eigenlijk niet langer mogelijk was om de tocht verder te zetten, en ik in een beetje een wat wanhopige houding bijna aan God vroeg van hoe moet dit nu verder, hier sta ik dan, kwam er een dame uit een straatje en die sprak mij aan in vloeiend Nederlands. Ze vertelde me dat het onmogelijk was om over de lessen te geraken, dat ook de stad Villers-sur-Lesse wel bereikbaar was, maar niet via deze weg, dat ik een hele omweg zou moeten doen, zelfs langs de autostrade, wat natuurlijk onmogelijk was. Nu, ze voelde zelf ook al een beetje aan dat dat niet zou lukken en zij was zo vriendelijk om voor te stellen met haar mee te gaan, een warme kop koffie te drinken en zij zou mij dan verder per wagen naar La Vaux-Saint-Anne brengen. Ik was eerst een klein beetje aan het aarzelen omdat ik echt de tocht te voet wou doen, maar soms moet men in het leven als pelgrim aanvaarden dat God hulp zendt en moet men dat ook met beide handen aangrijpen. Dat heb ik ook gedaan, we zijn toen samen naar de wagen gestapt en daar vertelde ze me onderweg dat ze Roet heette, dat ze eigenlijk een Joodse was uit Brussel, die ernstig ziek was geweest vlak voor die periode, en waar zij een tijdje kon verblijven in een huisje van de familie in Jamblin. Dat is vlakbij de plaats waar ik gestrand was. Met grote dankbaarheid ben ik toen met haar meegegaan. We hebben een kop koffie gedronken samen, en dat was de gelegenheid om met Roet, mijn reddende engel van die dag, in gesprek te gaan.
Ja, beste luisteraars, u hoort weinig achtergrondgeluid momenteel en dat is omdat ik aan een keukentafel zit. En u kan zich afvragen, een keukentafel te midden van de weg? Nee, dat is het niet. Ik ben ondertussen even aan tafel gaan zitten met Roet. En ik heb haar ontmoet op een heel moeilijk moment dat ik God om hulp heb gevraagd om een oplossing en aan het denken was om eventueel de rivier over te zwemmen. In mijn laatste wanhoopspoging kwam ik uiteindelijk Roet tegen en zij heeft voorgesteld om met de wagen even tot bij haar thuis te gaan en zij zal mij straks naar La Vaux-Saint-Anne brengen. U ziet het, ja, de pelgrimstocht, men kan het allemaal niet geregeld krijgen of op voorhand plannen. Roet, ik dank u ten eerste al om mijn reddende engel te zijn vandaag. Kunt u misschien beginnen met uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars?
Goedemorgen, goedenamiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer dat het uitgezonden wordt. Mijn naam is Roet. Ik woon in Brussel en mijn familie heeft een huisje in Jamblin. En Jamblin is een dorpje niet ver van Rochefort. En zoals Kevin heeft gezegd, zijn de overstromingen hier heel ernstig en hebben heel, heel veel schade aangericht. En dus inderdaad, die twee bruggen hebben het dorp nu een beetje afgezonderd van het volgende dorp dat Villers-sur-Lesse noemt. En ik was aan het wandelen en ik zag een verloren meneer en het was Kevin. Voilà.
Ja, inderdaad, verloren of toch bijna verloren. Deze pelgrimstocht staat eigenlijk een beetje in het teken van de eenheid. Enerzijds eenheid tussen het Westen en het Oosten, vandaar ook mijn bezoek aan het Monastère de Chevetogne. Een eenheid tussen Noord en Zuid, tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar u vertelde mij onderweg toch wel ook iets heel bijzonders. Ook eenheid onder, ik zou zeggen, religieuze families. Want u bent zelf een Joodse. Zou u een idee kunnen geven van hoe dat in uw jeugd althans ook een rol heeft gespeeld? Waren uw ouders praktiserende Joden?
Ik kom uit een niet-gelovige Joodse familie die zeer gehecht is aan de Joodse traditie, aan de Joodse filosofie, aan de Joodse literatuur, alles wat. Maar de religie neemt heel weinig plaats in onze familie. Maar wij dragen natuurlijk het verleden en de geschiedenis van onze familie mee.
Ons gesprek is nog een tijdje verder gegaan, maar uiteindelijk bleek dat hetgeen wat werd verteld toch iets te persoonlijk was om zomaar uit te zenden. Vandaar laat ik u graag nog luisteren naar het laatste deeltje, het slot als het ware, van het interview dat ik mocht hebben met Ruth alvorens wij naar La Vaux-Saint-Anne afreisden. Ja, in eerdere gesprekken is het ook zeer duidelijk. Het is niet gemakkelijk om op zo'n korte tijd een hele schets te geven van een leven. En ook, ik denk dat het sowieso een complex iets is. Hè? En dus we gaan daar ook op dat vlak misschien niet dieper op ingaan. U bent hier naartoe gekomen om een beetje tot rust te komen. Ja, u heeft het grote geluk om in een huisje te zitten dat zo vlakbij gebieden liggen die eigenlijk behoren tot de koninklijke schenking. Met andere woorden, ze mogen er niet op bouwen. Hè?
Nee, inderdaad. Het dorpje Sierrignon ligt op een paar kilometer en het kasteel kijkt naar beneden. En alles wat onder de vensters van het kasteel ligt, mag niet bebouwd worden. Dus we hebben het groot geluk om een heel mooi uitzicht te hebben en te weten dat het inderdaad niet bebouwd zou worden.
Ja, ik kan het bevestigen toen ik aankwam. Het is in de eerste plaats al een hele pittoreske plaats, toch ook wel. Heel charmant, hè. En dan het grote geluk om in de achtertuin echt tot in de bossen en de velden te kunnen kijken. Ik zou u nogmaals van harte willen danken. Niet enkel om een lekker koekje en koffie te hebben klaargezet en klaargemaakt. Maar zeker ook om mij vandaag uit de brand te helpen. Ruth, ik dank u van ganser harte. Om toch kort even de tijd te hebben genomen om enkele vragen te beantwoorden.
Graag gedaan, Kevin.
Na het gesprek met Ruth zijn we de wagen ingestapt richting La Vaux-Saint-Anne. En daar werd ik warm onthaald door de Fraternité de Tiberiade. Met heel veel geluk kon ik op dat moment zelfs nog deelnemen aan de eucharistische aanbidding die op dat moment plaatsvond in de kapel. En er was geen betere manier natuurlijk om de avond te eindigen, de dag te eindigen en met de gemeenschap en hun gasten aan tafel te mogen gaan. Een volgende keer vertel ik u meer over mijn mooie verblijf dat ik mocht hebben bij de Fraternité de Tiberiade. En luister ook zeker in naar de volgende aflevering. Want we hadden onder andere de mogelijkheid om twee jonge Vlaamse studenten daar te treffen en te interviewen. Zo konden we in gesprek gaan met Jonathan en Benito. En mochten we een gesprek hebben met niemand minder dan Frère Marc, de stichter van de Fraternité de Tiberiade. Hij was ook zo vriendelijk om enkele van zijn boeken mee te geven en die mag ik in een volgende aflevering wegschenken. Zeker luisteren dus. Van harte dank dat u met ons bent meegegaan tot in La Vaux-Saint-Anne. En dan hoop ik dat we een volgende keer elkaar opnieuw treffen. Dan gaan we even verblijven bij de Fraternité de Tiberiade en gaat het de volgende dag verder naar Onze Lieve Vrouw van Boga. Van harte dank en graag tot de volgende keer.